Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Wat is het plan B van Piet Adema? De minister wilde daar deze week tijdens het landbouwdebat maar weinig over kwijt. Tot frustratie van de oppositie die meer duidelijkheid wil. Eind september presenteert de minister een eigen plan, maar gaat Adema daar deze zomer dan toch nog over in gesprek met de boeren? En de Kamer trekt voorlopig de stekker uit de parlementaire enquête over het coronabeleid. Betekent dit uitstel ook afstel? Of moeten Rutte en de Jonge uiteindelijk toch nog opdraven voor een openbaar verhoor? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Niels Klaassen. Ja jongens, er werd veel gebeld voorafgaand aan deze opname. Wat waar zijn jullie allemaal zo druk mee?
Nou ja, kijk, wekelijks heb je de ministerraadvergadering. En die eindigt dan zo ergens halverwege de middag of zo. Maar nu zijn ze al om 11:30 waren ze al klaar. Ik denk dat het kwartiertje heeft geduurd of zo.
Ja.
Ja, dat heeft alles mee te maken dat morgen die Kitty-Koti-viering is. En ja, allerlei ministers vliegen naar de West om aanwezig te zijn.
Niels, je hebt je prijs bij. Zet hem maar op tafel.
Ja, daar is die. Ik neem hem overal mee naartoe. Dank.
De grote podcastprijs van Niels Klaassen.
Ja hoor, de Luis in de Pels heb je gekregen voor je podcastserie OO de Mos.
Ja, helemaal.
En dat is een, de Mos, dat is een gift that keeps on giving. Hè?
Nou ja, met plotwendingen die eigenlijk niemand kon bevroeden. Zelfs niet mensen die zichzelf als expert aanhalingstekens bestempelen. Want hoge beroep in die corruptiezaak loopt, hè, want daar hebben we het over. Richard de Mos, van corruptieverdachte, ex-wethouder. Hoge beroep gaat door, dat had niemand verwacht. Die vrijspraak die hij kreeg, die had niemand te zien aankomen. En nu kan hij ook weer gaan terugtreden tot het college van Den Haag, want gisteren is die coalitie daar geklapt.
VVD wil niet door, dus er zijn wel weer mogelijkheden dat de Mos straks weer gewoon in de raad komt.
Ja, hij zit in de gemeenteraad zit hij al, hij is raadslid. En dat mag gewoon, ook met een strafblad. Dus wat er ook gebeurt, dat kun je altijd blijven. Maar hij wil wethouder worden en dat is zijn heilige missie. Weer opnieuw wethouder worden. Zijn baan wil hij terug. En die route wordt nu verkend.
Ja, daar gaan we ongetwijfeld meer over horen. Misschien ook wel in een nieuwe aflevering.
Ja, altijd goed om een cliffhanger te hebben. Maar we zijn er wel serieus over aan het denken. Ja.
Wordt onderhandeld.
Ja, als we het dan toch over spannende dingen hebben, Tobias. Het was deze week ook heel spannend weer in Den Haag. Er stonden gewoon weer boeren.
Ja, dat was even een tijdje geleden. Ja. Het waren er niet heel veel, hoor, moet ik zeggen. Maar toen ik aankwam, 3 ME-busjes werden hekken neergezet. Die werden dan weer weggehaald. Dat is altijd een beetje gedoe. Wie gaat waar lopen en zo. Ik zag vrolijke knapen met klompen. En ook wat minder vrolijke knapen met klompen rond het gebouw. Ja, het begon allemaal een beetje grimmig, hè, voorafgaand aan het debat. Want in die avond daarvoor werden ineens de telefoonnummers van CDA'ers gedeeld. Dat kwam in een bericht van Mark van Oever van Farmers Defence Force. Kwam het voorbij.
Zou het zijn, hè? Want hij ontkent dat zelf.
Hij ontkent dat zelf, ja. Zijn gezicht stond erbij. Nou ja, goed, dat kun je misschien maar moeilijk achterhalen. Maar het signaal was, morgen in het landbouwdebat gaan wij ook niet ons zin krijgen. Dus zet die CDA'ers onder druk. En daar sprak iedereen schande van.
De voorman van Farmers Defence Force die zegt, ik heb die nummers niet op Twitter gezet. En ja, je mag mensen bellen.
Dit is intimiderend. En dat weet hij donders goed. De kern hier is dat er telefoonnummers van Kamerleden op internet worden geplaatst. Die worden nu plat gebeld, vreselijke sms'jes, noem maar op. Dat is pure intimidatie. Je mag voor mij in Nederland het allemaal met elkaar over dingen oneens zijn. Maar je gedraagt je fatsoenlijk en respectvol. Ik vind dit ontzettend laf. En dit moet echt stoppen.
Ja, Mark Rutte heeft er geen goed woord voor over.
Nee.
Hoe stop je dit nou? Want dat wil die. Dit moet stoppen.
Ja, nou, enerzijds kun je dat wettelijk gezien wel een klein beetje doen. Althans, dat heet doxing, hè? Dus het openbaar maken van gegevens. Bijvoorbeeld huisadres, telefoonnummers, foto's van bijvoorbeeld politieagenten, politici. Daar ligt ook een wet tegen in de Eerste Kamer. Die moet nog behandeld worden. Die zal er doorheen komen. Ja, dan heb je een soort van strafrechtelijk kader om daar tegen op te treden. Maar Rutte zei ook ergens in dit, dat zit niet in het fragment, maar in hetzelfde gesprek. En daar kan ik wel een beetje in mee. Van ja, je kan alles wel wettelijk dichtsmeren, maar het begint gewoon bij gezond verstand. En ja, je mag iemand bellen, en dat is waar. Maar ja, dit is natuurlijk wel wat anders dan CDA bellen en zeggen van jullie zijn zo ontzettend goed bezig bij die partijen. Dat is natuurlijk onzin. Dus
doen we een beetje denken ook aan die pest- en intimideeracties in die coronatijd.
Ja.
Had je ook wel van dit soort online berichten, hè? Soms door de kritische hoek verspreid. Met adressen van bijvoorbeeld adviseurs, hè, huisadressen zelfs. Ik weet nog van een OMT-lid, ja, daar heb je dus gewoon een probleem. Want er staat je huisadres ergens in een Telegram-groep.
Ja,
ja, dan moet de politie met een hockey komen.
Ja, je smeert het niet helemaal dicht, maar vervelend is het zeker.
De spanning zat er dus al flink op en toen moest het landbouwdebat nog beginnen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar er was meer nieuws deze week.
Opmerkelijk nieuws uit Den Haag, want de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis wordt op de lange baan geschoven.
Wat heeft de Kamer vandaag besloten om dat onderzoek, die parlementaire enquête naar wat daar gebeurd is, op de lange baan te schuiven?
Alleen PVV, FVD, Groep van Haga en fractie Den Haan, die zagen het nog zitten om iemand af te vaardigen voor die commissie. En daardoor zag Kamervoorzitter Bergkamp het niet meer zitten om er nog mee door te gaan.
Waarom levert D66 niemand?
Nou, ik denk dat de vraag is of die parlementaire enquête het goede middel is om dit te onderzoeken. We hebben die OVV-onderzoeken gezien en er zijn ook stevige debatten naar aanleiding daarvan gevolgd. En ik begrijp eerlijk gezegd wel dat als er nog maar een paar partijen overblijven die dit gaan onderzoeken, dat het dan niet, dan moet je je afvragen wat de zwaarte van die enquête wordt als die op een gegeven moment uitkomt.
Schandalige, ik zou bijna zeggen misdadige beleidsmaatregelen tijdens die coronaperiode. De avondklok, jongens, noem het allemaal maar op. Allemaal willen ze dus niet meer hebben. De parlementaire enquête wordt op de lange baan geschoven. Dit is schandalig.
Thierry Baudet is in ieder geval niet blij. De Tweede Kamer trekt voorlopig de stekker uit de parlementaire enquête naar de corona-aanpak. Ja, Niels, toch wel een beetje opvallend. Want iedereen was 2 jaar geleden nog helemaal enthousiast over de komst van die parlementaire enquête. Ja. En nu is dat enthousiasme toch weg. Hoe kan dat?
Het was een plechtig voornemen van de hele Tweede Kamer. Dus de grootste medische crisis sinds de Spaanse griep, wordt wel gezegd. Dus ja, we moeten dit gewoon met het zwaarste parlementaire onderzoeksmiddel analyseren. Dus die enquête. Was eigenlijk geen twijfelgeval voor niemand. Maar ja, wat er daarna gebeurde is eigenlijk een chronologie van, je zou kunnen zeggen, mislukking, sabotage hier en daar. Ongemak, onvrede over dat hele proces. En eigenlijk al vanaf dag 1. En dat heeft gewoon te maken met de politieke kleur in die commissie. En de grote verdeeldheid die er is tussen partijen over het probleem. Kijk, normaal bij een parlementaire enquête heb je best wel grote overeenstemming over wat je aan het doen bent. Hè. De gaswinning in Groningen, iedereen ziet ongeveer wat daar gebeurt. Dus decennia lang gaswinning, veel miljarden verdiend. Maar er is heel veel misgegaan. Hoe is dat gebeurd? Hè? Even als voorbeeld. Bij corona begint dat al heel, heel anders. Want er zitten 2-3 partijen in zo'n commissie. En die zeggen, nou, is dit wel een crisis? Is het niet veroorzaakt door een wereldwijd netwerk van politici met kwade bedoelingen? Anderen zeggen, joh, we hebben veel te weinig gedaan. Dus het begint al helemaal verkeerd eigenlijk.
Ja, dus die basis, zeg maar, wat gaan we eigenlijk onderzoeken? Daar zijn de partijen het al niet over eens. En dan wordt het wel een lastig onderzoek natuurlijk.
Ja, en dat hebben wij ook begrepen. Met verschillende betrokkenen gesproken voor een terugblik deze week. Iedereen vindt het een vrij gênante vertoning ook. Want uiteindelijk, dat beseften ze zelf natuurlijk ook, die verdeeldheid is er. Maar ja, aan de andere kant, wij moeten ook gewoon de sceptische geluiden in onze commissie hebben. Die zijn er in de samenleving ook, hè? Dat is evident. Dus laten we dat gewoon proberen. Khadija Ariep was de voorzitter van die eerste voorbereidende commissie. En gek genoeg, de mensen die in die commissie zitten, zeggen eigenlijk zonder uitzondering, het ging binnen de muren gewoon wel goed. Tuurlijk heeft Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie een andere mening over vaccinaties en mondkapjes dan, Hilde Palland van het CDA. Maar uiteindelijk hebben ze met een soort vorm van pacificatie, hè, we zijn het we agree to disagree, hebben ze een soort vorm gevonden om maar gewoon wel die onderzoeksvragen op een rij te zetten. Wat ging er mis? Zijn de grondrechten niet te veel beperkt? Hè? Hebben we het goede op het juiste moment gedaan? Dus die voorbereidende commissie was op zich best tevreden over zijn werk. Dus die leverde dat pakketje af. Maar ja, toen kwam het bij de andere Kamerleden op het bureau. En die dachten echt van, wat moeten we hier nou mee?
Ja, ook omdat het dus volgens sommige Kamerleden wel heel erg was. Wat ging er mis? En hebben we niet te veel gedaan? In plaats van de vraag, hebben we niet te weinig gedaan?
Ja, dus die balans die de voorbereidende commissie hoopte te bereiken, hè, tussen coronacritisch en zeg maar de linkerflank. Dus je kunt ook populair zeggen wappie rechts en voorzichtig links. Ze dachten dat ze die balans hadden, maar andere partijen keken nog eens goed naar die onderzoeksvragen. Zien bijvoorbeeld dat long covid, een groot onderwerp nu, hè, naar schatting 300.000 tot 400.000 Nederlanders hebben last van langdurige coronaklachten. Ja, die term valt slechts 1 keer in het onderzoeksvoorstel. Terwijl inperking grondrechten zo ongeveer 30 keer valt. Om aan te geven, die balans tussen wat gaan we nou wel onderzoeken en wat niet, vinden die andere Kamerleden, vinden die niet goed terug. Ja, en dan wordt het een clusterfuck, zoals een van de politici het noemde. Want ja, dan heb je dus een commissie waar de balans een beetje zoek is. Hè. Je hebt andere partijen die zeggen, ja, het is wel heel veel werk. 3 jaar lang duurt zo'n commissie. Dan ben ik 3 jaar lang mijn Kamerlid kwijt. Er zijn al niet zoveel grote partijen. En Ja, toen begon men de handen ervan af te trekken.
Ja, de een naar de ander stapte dan uit. Dan heb je eigenlijk alleen nog maar Forum die door wil. PVV, Groep van Haga en Groep De Haan.
Fractie Den Haan, ja, klopt. En ja, dat was ook een beetje, zo hebben we begrepen, uiteindelijk het presidium, dat is zeg maar dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, die regelt dit soort dingen. Die stuurde op een gegeven moment zo'n mail rond van wie wil er nou meedoen. Hè? Die commissie komt eraan en we hebben dat voorbereidende werk gehad. Het was allemaal in mei. Wie wil er meedoen? Ja, het moet een beetje gevoeld hebben alsof je, je kent het wel, op familieweekend of teamuitje of zo, van ja, wie doet vanavond afwassen? Dus iedereen keek een beetje naar het plafond, ze kregen ook geen reacties. Dus ze moesten nog een keer mailen. Wie wil nou in die permanente commissie?
Ja, wel, normaal is het vechten voor een plekje, want je bent gegarandeerd van heel veel media-aandacht. Je zit op de eerste rij, je mag de oud-ministers mag je doorzagen en grillen. Ja, normaal is dat een soort erebaantje. Er wordt om geknokt. Kijk, het kost veel tijd en deze heel erg, maar dan nog. Ja, en nu is er geen... gaan er geen handjes omhoog.
En nu de uitweg die ze gevonden hebben voor zichzelf. De mensen in die voorbereidende commissie spreken trouwens van sabotage en een dealtje van de coalitie. Maar de uitweg die de partijen hebben gevonden is oké, wij willen echt heus wel dat er een parlementaire enquête naar corona komt. Nog steeds. Maar niet op deze manier. Niet zo uitvoerig. En niet voordat het laatste onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar corona klaar is. Ja, daar kan de meerderheid zich dan wel in vinden. Van oké, dus dadelijk komt de OVV met zijn derde rapport. Dan hebben we alle externe analyses. Kijken we even opnieuw wat wij als Kamer nog willen doen. Misschien kan het korter. Misschien kan het wat gerichter. En wat ze niet hardop durven te zeggen. Misschien kan het met wat minder wappie rechtsgeluid. Mm-hmm. Maar ze zullen dan opnieuw die opdracht moeten aannemen. Want dit is natuurlijk gewoon een gênante vertoning. Ook richting de Nederlanders die gewoon willen horen. In een verhoor van Hugo de Jonge, Jaap van Dissel, Mark Rutte straks. Ja, wat heb je gedaan? Heb je het goede gedaan op het juiste moment? Dat verdient zo'n crisis wel.
Ja, maar verwacht jij nog dat die van Dissel, Rutte, de Jonge straks inderdaad nog openbaar worden verhoord?
Wordt deze voorspelling opgenomen?
Zeker.
Nou, ja, ik zou denken dat er toch een parlementaire enquête komt. Ja, maar wel echt anders dan de huidige opzet leest.
Het is wel gênant. Ik bedoel, dit is een commissie die moet controleren hoe het kabinet het heeft gedaan in een hele grote crisis. En die kan het niet eens worden over hoe je die aanpak gaat onderzoeken. Ik bedoel, het zegt ook wel iets over de staat van de Tweede Kamer. Hè? Dat ongeorganiseerd is, dat de richtingen heel ver uiteenlopen. En dus ook dat ze geen compromis kunnen, tot een compromis kunnen komen. Dat is ook wel gênant.
Klopt, ja. En het is ook niet de enige commissie met een probleem. De commissie die nu loopt naar fraudebeleid en dienstverlening, uitvloeisel van de toeslagenaffaire, ja, die zit met hetzelfde euvel bijna. Er zijn VVD en CDA uitgestapt. De commissie bestaat nu vooral uit linkse oppositiepartijen. En ja, dus het is de vraag of deze Tweede Kamer met al die politieke petten en de kleine partijen nog wel in staat is om, wat Tobias zegt, om een soort van algemeen belang te dienen in zo'n onderzoek. Dat is echt de vraag.
Dat er moeilijk besluiten worden genomen, dat was deze week ook weer te zien bij het landbouwakkoord. Deze week werd er namelijk gedebatteerd over dat landbouwakkoord dat niet doorgaat nadat boerenorganisatie LTO vorige week besloot niet verder te onderhandelen. En dat ging er niet al te vriendelijk aan toe.
Voorzitter, wat een pijnlijke situatie om wederom over hetzelfde te debatteren zonder echt stappen vooruit te maken.
Ik vind het besluit van de partijen die van tafel liepen heel logisch. Beter geen akkoord tekenen dan een slecht akkoord tekenen.
Nu is het aan deze minister en nu zegt hij toch... nee, maar we gaan toch eigenlijk nog een akkoord sluiten. Nee. Onbegrijpelijk en ook niet acceptabel.
Laten we dat nou zoveelvuldig doen om ervoor te zorgen dat we ook met plannen komen die nog op enig draagvlak kunnen rekenen, zodat straks niet Den Haag weer vol staat met trekkers. Maar dat we proberen om door te gaan een klein beetje vanuit de structuur die we nou met elkaar hebben.
Na het klappen van het landbouwakkoord ligt de bal dus bij landbouwminister Adema. Die zei vorige week dat hij voor 95% toch wel een plan had. Wilde die eigenlijk deze week maar weinig over vertellen?
Ja, nou, dit is een beetje een verwarrende discussie. Er was inderdaad een akkoord op 95% zou dat klaar zijn. LTO stapte eruit. Maar wat de linkse partijen al een tijdje geleden aan Adema hebben gevraagd... van joh, werk nou ook aan een plan B voor als dit mislukt. Dan heb je iets om op terug te vallen. Nou, Adema was daar gisteren in het debat heel onduidelijk over of er überhaupt wel een plan B was. Dat lijkt er dus helemaal niet te zijn. Het was in ieder geval niet iets waarvan hij kon zeggen, oh ja, maar hier, kijk eens, in mijn tas zit het nog. Dus wat overblijft op de zeef is eigenlijk gewoon de blauwdruk van het akkoord waar LTO nee tegen heeft gezegd. En dat neemt hij nu ter hand om in september dan met een plan te komen dat daar heel veel op lijkt. En die laatste 5% erin. Ja, en hij hoopt dus op een of andere manier om LTO te verleiden. Daar toch nog draagvlak aan te verlenen. Hè? Enig draagvlak, zegt hij net in het fragment. Nou, dat klinkt wel heel dun. Maar dat is wel zijn hoop.
Wat wel opvallend is, Adema was vorige week redelijk stellig. LTO heeft de kans gehad, nu ga ik het zelf doen.
Ja, was een beetje boos.
En er worden geen cadeautjes meer gegeven.
Ja.
Daar leek hij deze week wel een beetje van terug te krabbelen. Hè? Er wordt toch misschien nog wel gesproken met de boeren.
Ja, zeker wel. En je hoort ook de andere partijen zeggen van ja, je kan ze niet gaan straffen omdat ze dit niet wilden. Hè? Dus je kan dan niet die laatste 5% heel vervelend maken.
Niet alle partijen vinden dat.
Nee,
ik
niet
heb de PvdA bijvoorbeeld gehoord. Die zei, kan er niet een miljardje nog af?
Ja, zeker. Nee, ja, links staat hier echt recht tegenover rechts. En Adema zit daar ergens tussenin. Dus het is een beetje schipperen, maar die boze toon van vorige week, die is wel verdwenen. Het is nog steeds, ja, hij beseft ook, als ik met een akkoord kom wat niet gepruimd wordt, ja, dan staan er weer heel veel boeren voor de deur. Zijn we niks opgeschoten. Dus ja, er moet wel degelijk iets komen waarvan ja, mensen ook binnen LTO, hè, want dat is ook een verdeelde club, van zeggen, ja, ja, waarom zouden we hier nou nee tegen zeggen? Hè? Er is nu geld, er zijn nu plannen. Dan moet het maar. Hè? En dat is zijn hoop.
Hij heeft nu gezegd, na de zomer dan kom ik met een plan, Niels. Dat is weer uitstel dus.
Ja, dat is weer uitstel. En hij gaf zo ook een beetje toe, volgens mij, dat hij echt wel bleef doorpraten inderdaad met alle belanghebbenden. Ja. Dus het lijkt wel of het landbouwakkoord straks alsnog op een andere manier, zonder een grote overlegtafel, maar in de wandelgangen tot stand moet komen. We zagen volgens mij van de week ook weer die boeren voor mannen door de kamer.
Ja, Sjaak van der Tak was overal koffie aan het drinken.
Sjaak van der Tak liep in de Tweede Kamer.
De
voorman van de jonge boeren liep in de Tweede Kamer. Nou ja, je kunt...
Ze zijn er officieel niet uitgekomen, maar achter de schermen wordt er gewoon doorgepraat.
Ja, maar je wil inderdaad niet een soort voldongen feit presenteren waar niemand straks ja tegen kan zeggen. Dus je kan het kabinet wel van een poldertafel afhalen, maar je haalt de polder niet uit het kabinet, zou ik zeggen. Dus het blijft gewoon babbelen, praten, totdat iedereen het zo'n beetje eens is.
Hey, en Niels, jij bent onze CDA-watcher bij de redactie. Wat zegt jouw innerlijke CDA, jouw CDA-hart, wat zegt hij hierover? Want ja, weten we nou al een klein beetje wat Hoekstra wil?
Oh, wat Hoekstra wil. Ja, kijk, je kunt de CDA heel lang watchen en dan nog steeds niet altijd begrijpen wat de kopstukken zeggen. En zeker bij het CDA. Ik heb wel eens het idee dat ze daar ook van die geheime cursussen hebben. Weet je wel? Voor belangrijke mensen binnen die partij. CDA, cursussen CDA-speak.
Ja, vaagtaal.
Ja, vaagtaal. Dat je denkt van jongens, we gaan even vandaag ons best doen om iets te zeggen waar mensen heel lang over moeten nadenken.
We zijn geconfronteerd met een nieuwe realiteit. Dat zeer tegen de zin van het kabinet, ook zeer tegen de zin van het CDA en mij persoonlijk, het niet gelukt is om eruit te komen nadat we daar natuurlijk maanden met elkaar in overleg zijn geweest. Dus dat betekent dat we als kabinet wel door moeten. Dat we daarnaast natuurlijk als CDA door willen met die stikstofwens. Maar dat geen zin heeft om dat nu voor de muziek uit te doen.
Ik denk dat langer, nog langer onduidelijkheid is voor boeren.
Ja, en die hadden we natuurlijk heel graag willen geven via het landbouwakkoord. Daar was de inzet ook op gericht geweest. Om dat met de sector samen te doen. Met alle partijen. Want daar zaten jonge boeren aan tafel. Daar zat LTO aan tafel. Daar zaten natuurorganisaties aan tafel. Dat is natuurlijk hoe we dat in Nederland altijd proberen te doen. En daarom vind ik dat ook zo jammer dat dat niet gelukt is.
Dit is wel een beetje, meneer Hoekstra, wat heeft u besloten? Nou, het was een rode kamer. Er was groen tapijt. Cor was er. Hans was er. Was er. En toen hebben we koffie gedronken. Maar wat heb je nou besloten?
Ja. Maar dit is volgens jullie typisch CDA.
Nou,
dit
soort antwoorden. Sjaak van der Tak bijvoorbeeld. Die ook heeft op CDA? Zijn eigen manier weer zijn Sjaak speak. Sjaakspraak werd dat volgens mij genoemd in Westland. Maar ja, vroeger Ruud Lubbers, collega Jan Hoedeman, die heeft het zelf nog meegemaakt. Zegt dat was ook vaak een ramp. Kijk, uiteindelijk is het de redenierlijn van het CDA best wel te volgen hoor. Want zij hebben al sinds vorig jaar zomer gezegd, we willen van die stikstofdeadline af. Later hebben ze gezegd, maar we willen eerst dat het landbouwakkoord klaar is en dat de provincies klaar zijn en daar wachten we op. Dat is eigenlijk in het kort nog steeds de lijn. Alleen ja, het CDA is wel een partij in problemen. Hè? Dus je snapt ook wel dat Hoekstra zelf ligt ook onder vuur. Dat die, ja, het is gewoon geen fijn onderwerp. De bal is niet hun kant op gekomen. Ze hadden gewoon gehoopt dit voorjaar, voordat ze op vakantie gingen, hè, in de tas mee te kunnen nemen provinciale akkoorden en een landbouwakkoord. En dat zij eigenlijk geen robbertje meer hoefden te vechten binnen het kabinet. Dat was plan A voor het CDA. Ja, de plan A is uit zicht nu. De hitte rond Hoekstra loopt ook alleen maar op.
Ja, we hebben natuurlijk vorige week hier al uitgebreid over gesproken. Als je dat nog wil luisteren, luister vooral even de aflevering van vorige week terug. Hoe lang kan Hoekstra eigenlijk dit nog onder controle houden? Of is het op een gegeven moment ook gewoon klaar?
Het is echt wel lastig. Want kijk, die partij, iemand zei het van de week van ja, je hebt meer partijen hier op Binnenhof hebben last van. Hebben problemen, staan er slecht voor. Sommigen liggen op de IC en anderen, het maakt hij de zin af, zitten al in de palliatieve fase. Met andere woorden, zitten in een doodstrijd eigenlijk. Van bestaan wij nog na de volgende verkiezingen? Ja, dat is bij het CDA nu een vraag. Dat was natuurlijk nooit een vraag voor die partij. Die was vroeger heel groot en bestuurde altijd. Ja, zij moeten nu zien BBB opkomen. En ze houden serieus rekening met echt een verdere ja, inkrimping in die Tweede Kamer, overleven ze dat? Ja, en dat vertaalt zich altijd in kritiek op de leider, ook binnen die partij. Dus afdeling, bijvoorbeeld afdeling Limburg, had vorige week een vergadering. En dan ging het over, ja, we moeten maar eens een werkgroep starten, hoe onze toekomst eruit ziet, binnen of buiten het CDA. Nou ja, dat hoor je ook zelden.
Een mogelijke afsplitsing, ja, dan.
Dat hoor je ook zelden. En nu is dan de eis gekomen, nou, dan wordt dat daarna een beetje zo zalvend opgelost. Maar nu is dan de eis gekomen dat de partijtop maar snel op bezoek moet komen naar de regio. Hè? Want er was natuurlijk beloofd dat de banden met de regio aangehaald werden door Hoekstra. Maar ja, Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken,
die heeft een hele grote regio.
Ja, die heeft heel veel regio te bezoeken. Niet altijd in eigen land. Dus ja, dat zit binnen die partij niet lekker. Probleem is alleen, wat is de oplossing? Kijk, je kunt zeggen, Hoekstra heeft nog geen verkiezingen voor ons gewonnen. Dus nou, hij moet moven. Hè? Dat kan je zeggen, dat wordt ook gezegd. Maar wat is je alternatief?
Ja, wie dan?
Ja, wie dan? En daar zijn ze echt niet over uit. We moeten zoeken naar onze eigen Caroline, onze eigen CDA-versie van Caroline, hoor je dan. Dat nieuwe Kamerlid, die we ook net besproken hebben in het landbouwdebat. Ja. Eline Verder wordt dan genoemd. Dat is natuurlijk een totale, ja, zeg maar, outsider in het CDA. Ja, dat, als dat soort scenario's rondgaan in een partij, dan is de, ja, dan is de zoek toch groot. Ja. Ja.
Voorlopig gaan gewoon laptop en telefoon straks mee in de koffer op vakantie, Niels. Het is een baan, hè? CDA-watcher. Ja, Tobias, jij houdt je deze tijd vooral bezig met de aanloop naar Katie Coty. Zaterdag, dan wordt hij dag dat 150 jaar geleden de slavernij ophield te bestaan in de Nederlandse koloniën. En de ogen daarbij zijn vooral gericht op koning Willem-Alexander.
Ja.
Het is namelijk de verwachting dat hij op 1 juli zijn excuses gaat aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Die excuses, dat gaat hij doen, hè? Die komen er gewoon.
Moet ik ook die weddenschap pakken? Ja, ik denk het wel. Ik bouw daarbij op onze royalty-watcher Jan Hoedeman. En die verwacht ze wel, dus ik verwacht ze ook.
Als hij dat dan heeft gedaan, dan is dat eigenlijk pas het begin. Want dan gaat het nog eens over die miljoenen die klaar liggen voor de bewustwording en het herdenken van het slavernijverleden.
Ja, heel goed. Dat is het zinnetje. Bewustwording en herdenken. Er is een pot van 212 miljoen en dat loopt nog een beetje op. Dus het is voor de komende jaren om bijvoorbeeld in het onderwijs of in de maatschappij meer bewustwording te creëren voor de slavernij en de gevolgen daarvan. Nou, we hebben het over gehad. Hè? De verdeling van het geld ligt altijd een beetje gevoelig. Komt dat bij de juiste groepen terecht. Maar één aspect daarvan, dat gaat ook nog wel politiek worden. En dat is namelijk heel lang was onduidelijk wat er nou precies met het geld moest gebeuren. Hè? Wat het ministerie vond dat er mee moest gebeuren. Dat staat nog steeds niet exact vast. Maar een deel daarvan is gereserveerd voor de gevolgen van de slavernij in de zin van discriminatie. Hè? Antidiscriminatiegeld zit er ook in, als het ware. Dan kan je aan projecten denken natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld hoe is dat bij de politie enzovoort. Het feit dat die combinatie of die koppeling wordt gemaakt tussen slavernij en discriminatie, die klinkt natuurlijk helemaal niet vreemd aan. Hè? Maar een aantal partijen in de Tweede Kamer, PVV, VVD, die zeggen, ja, maar maak die link nou niet te groot. Hè? Racisme en discriminatie, dat bestaat, dat gebeurt. Maar die link met slavernij is niet altijd te leggen. Het is niet één op één. En dat wordt nog wel politiek. En dat kwam ook aan bod toen Rutte deze week in het Mauritshuis met kinderen in gesprek ging over hoe zij kijken naar het slavernijverleden.
Er staan op de muren, op de tafels, best wel veel racistische opmerkingen. Mensen worden wel apen genoemd of zulke woorden. Dus ik denk wel dat er nog steeds heel veel eraan moet werken dat dat niet meer gaat gebeuren.
Nou is er altijd nog wel wat discussie in het parlement over wat nou precies de doorwerking is van het slavernijverleden. Hoeveel van de discriminatie je daaraan toe kan schrijven. Bent u daar vandaag nog meer van overtuigd geraakt? Want dat werd een aantal keer genoemd door de kinderen.
Ja, daar was ik al van overtuigd. Niet dat alle discriminatie voortkomt uit het slavernijverleden. Was het maar zo. Maar zeker is het zo, dat weten we echt wel, dat ook het slavernijverleden natuurlijk een bron is die nog steeds doorwerkt in het heden.
Ik zie je fronsende wenkbrauwen, Niels.
Ja, Rutte zegt soms tussenzinnetjes, was het maar zo.
Was het maar zo. Ja, ik weet niet meer precies wat hij daarmee bedoelt. Misschien dat je het dan duidelijk hebt of zo. Of dat je dan verder andere vormen van extreem rechts dat niet bestaat. Ja. Of nou ja, discriminatie. Maar
die koppeling die ligt bij de VVD dus erg gevoelig.
Ja.
En waarom is het dan zo gevoelig?
Bij de PVV ook. Nou ja, omdat je anders wordt dat een soort van schuld die wij ook allemaal dragen. Hè? Dan wordt het een collectieve schuld. Dus dan is een deel van de discriminatie is een collectieve schuld van ons verleden. Hè? Dat onze voorvaderen zijn dan verantwoordelijk geweest voor. En daar is ook excuses voor aangeboden. Dus dan heb je daarmee ook erkend dat dat zo is. Ja, en dan zou je alles wat naar antidiscriminatie gaat, kun je heel groot gaan maken. En En ja, bij de VVD en PVV proef je gewoon een beetje dat ze zeggen van ja, je kan die koppeling niet altijd leggen. Dus maak het dan ook niet al te groot. Haal er niet te veel bij, is eigenlijk hun verhaal. En dit wordt een onderdeeltje waar het nog wel een beetje laveren wordt voor het kabinet. Van ja, waar leggen we nou precies de grens? En in hoeverre gaan we mee met de verhalen van beide kanten? Dus dat is wel iets om in de gaten te houden als we het hele feestelijke van morgen en de sorry van de koning hebben gehad.
Ja, en die verdeling van die miljoenen, wanneer gaan we daar wat meer over horen dan?
Nou, in ieder geval in het najaar moet duidelijk worden met wie er allemaal wordt gesproken, met welke groepen en of er een soort formuletje te bedenken is van hoe we dan zorgen dat welk geld waar terecht komt. Dus in het najaar horen we daar denk ik meer over.
Laten we iets na de zomer plannen anders. Dat lijkt me goed voor beslissingen en dat soort dingen.
Ja. Laten we het uitstellen, gewoon op zijn CDA's. Ja. Ja.
Als we kijken naar volgende week, jongens.
Nou ja, met stip op één is de asieldeal. Hè? Ja. Er is nog steeds in het kabinet gesprek over hoe gaan we de instroom beteugelen. Althans, dit zijn de woorden die je bij de VVD hoort. Bij de andere partij, D66 en ChristenUnie, gaat het erover het beheersbaar maken van asiel. Maar ook migratie in den brede. Wat doen we met kennismigranten, met arbeidsmigranten? Bij de VVD, en dat komt door Rutte, die heeft zich gecommitteerd bij zijn eigen congres, binnen zijn eigen partij van jongens, ik ga die instroom omlaag brengen. Ja, daar moet gewoon een pakketje komen, vindt die partij. En daar wordt nog druk over onderhandeld. Ze zijn er ook nog niet. En ze denken er heel verschillend over. Dus dat wordt echt nog wel tot en met vrijdag heel spannend, denk ik.
Ja, iemand bij ChristenUnie omschreef het als het is hart tegen hart. Nou is dat, dan kun je dat op vele manieren uitleggen. Maar ze willen ook in ieder geval dat het opgelost wordt. Maar ook blijkbaar niet dat het oogt alsof het makkelijk was. Dus ja, het is natuurlijk ook een wezenlijke discussie in het kabinet. Maar die instroom die is wel beperkt, hè, dit jaar.
Ja, er zit een enorme dip in de instroom waarvan niemand precies weet hoe dat is gekomen. En dat zie je Europees breed. Dus die aantallen zijn omlaag gegaan. Normaal gesproken zou je nu 1 juli, eind juni, zou je problemen hebben in Ter Apel. Hè, dat er weer mensen in het gras zouden moeten slapen. Dat is nu niet het geval. Dus we zitten nog, zeg maar, tussen, net houdbaar, zou Erik van den Burg zeggen. Maar ja, dat is niet. Er zijn geen garanties voor. Als het weer goed is en de Middellandse Zee is rustig en de grenswachten al daar laten toch weer bootjes door, ja, dan kan dat aantal weer oplopen. Dus bij de VVD zeggen ze ja, er moet nu volgende week vrijdag echt iets liggen. En ja, of dat echt lukt, ja, dat is de vraag. Want D66 en ChristenUnie zeggen ja, wij hebben geen deadline. Er is geen. Jullie gaan met vakantie. Wij gaan met vakantie, we gaan met reces. Maar dat wil niet zeggen dat dat nou zo'n harde deadline is. Nee.
Wat misschien ook volgende week nog komt, is een nieuwe minister van Onderwijs, toch?
Zeker, een nieuwe Dennis Wiersma, ja.
Jij weet al namen, Niels?
Nou, ik had ineens een hele theorie. Want op de kamer van Sofie Hermans, fractieleider van de VVD, ligt één boek bijna bovenop de stapel. En de titel is Handboek minister. Ja, dat lijkt me toch een serieus signaal.
Dat lijkt me een 1-2'tje dan.
Maar daar moesten we niks achter zoeken. Nee,
toeval.
Doorgevraagd. Maar dat was toeval. Dat lag er ook al maanden. Of misschien wel jaren.
Van de voorganger nog. Ja.
Dus Sofie Hermans zou het dan niet worden? Wat horen we?
Ja, binnen de VVD zeggen ze dat niet. Hermans, die blijft bij de fractie. Ook niet een hele heen en weer geschuif met ministers. Hè. Je zou bijvoorbeeld de ene minister van het ministerie en een andere. Jezielke zou je van justitie kunnen afhalen en dan naar onderwijs bijvoorbeeld. Maar daarvan zeggen ze nee, dat is hartstikke belangrijk ministerie voor ons ook. Dus ja, wat krijg je dan? Misschien een staatssecretaris die doorschuift. Christophe van der Maat van Defensie heb ik gehoord. Die zou dan door kunnen schuiven. Maar dit is allemaal zo speculatief. Hier moet je echt geen waarde aan hechten. Als je je geld wil beleggen, doe dat dan niet op dit soort weddenschappen. Want het wordt dikwijls iemand die die niet verwacht. En dat je zegt, oh die, een beetje saaiig vaak.
En in dit geval ook wel goed waarschijnlijk. Want één woedeuitbarsting in een ver verleden is al genoeg om ongeschikt te
Ja, ik zou wel een VOG-vraag als ik een VVD was. Ja.
Kunnen we al fiches zetten op een nieuwe Haagse wethouder, Niels?
Haagse wethouder, ja. Richard de Mos.
Richard de Mos.
Hij komt gewoon weer terug. Ja, dat denk ik wel.
Dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast, Niels. De prijs mag weer in de tas.
Jammer.
Wees er voorzichtig mee. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.